En over PvdA?
Ja.
Hoe was de sfeer daar?
Goh, het was iets anders dan op de SPA. Als in plaats van bakjes friet brachten ze van die hippie-crackertjes rond. Zo van die kleine crackers die in het rood waren en in het groen. Dus het zag er allemaal verdacht uit.
Maar echt al Amerikaanse junkfood.
Ja, eigenlijk. Ja. Ja, nee, het bleek het eigenlijk rode kool te zijn dat ze erop hadden gesmeerd.
Bio.
Toch wel bio, dus daarmee dat ik hippie-crackertjes zijn.
Maar. Ja, de speculaaspasta, de rode koolpasta.
Speculaaspasta, dat past in deze tijden van... Van bankencrisis.
Speculaas.
Uw microfoon staat niet open, excuseer.
En, er waren twee gasten. De Rudy Kennis van Opel, die een speechje van 25 minuten heeft gegeven.
Ah, ja.
Waarin hij alles opnieuw uit de doeken ging. Ik heb hem trouwens nog op de USB staan, dus...
Ik heb die nu
maar
in het blok gekregen, maar... ze vertelt eerst verder.
De mannen van Straten-Generaal en Ademloos waren er ook, want ze kregen een prijs.
Ah, ja.
En de Franke Teut of zoiets, dat was de prijs voor het beste initiatief van het jaar dat van het volk was. En ze kreeg daarvoor eigenlijk wel een heel mooi beeld, eigenlijk. Een beeld van Don Quixote. Blijkbaar had een beeldhouwer dat hij hier ook een brug bij wilde bouwen, maar het was nu al een vrij wankel. En ik heb Manu Klaes...
Dat was een groot ding dan.
Ja, dat was... Ja.
Zo groot?
Ja, heel groot. Nee, maar ik heb wel Manu Klaes ermee zien wegfietsen in zijn hand. Dus met één hand op stuur en zijn andere had hem dan, hield hem dat beeld vast. Dat is eigenlijk wel komisch.
En wat was de teneur van de gesprekken dan inhoudelijk?
Wel,
microfoon staat te stil, ja, dat is beter.
Het was een PvdA, dus het was een overdosis aan de miljonairsseks.
Miljonairsseks?
De miljonairsstaks.
Aan de miljonairsstaks, ja.
Het eerste wil ik niet echt aanmoedigen, denk ik. Dus de miljonairsseks. Dat is blijkbaar om de grote vermogens te belasten. Maar ik vond persoonlijk wel dat ze te veel ermee wouden oplossen, eigenlijk. Voor alles staat de miljonairsseks klaar. Mm-hmm. En ik heb een interviewtje toen
gehad. Wat is de inkomens van meer dan 2 miljoen? Nee, de vermogens van meer dan 1 miljoen.
1 miljoen. En plus een extra huis, heeft iemand mij toen nog moeten vertellen.
Ah ja. Oké.
Maar
daar willen ze dan een soort vermogensbelasting op
heffen. Ja, zoals in Frankrijk al bestaat, maar eigenlijk toleranter als in Frankrijk. Want daar begint het al vanaf €700.000, dus.
Nou ja, maar in Holland bestaat dat ook. En daar begint het al vanaf €20.000, volgens mij. Ja, als je dus een op je spaarrekening staan hebt.
Nee.
Je hebt die opnames hier, wat hoe zit dat nu precies?
Ja, die opname...
Dus ik heb die hier nu openstaan, dus kan ik even proberen... Ik heb hier CD-ROM staat erop.
Maar het is een andere schijf. Ja, dat zijn twee schijven, maar... Ik zal even komen.
Ja. Ah, removable hardness. Kijk, staat hier. Shizzle. Rudy Kennis speech.
Dat is een speech van Rudy Kennis en...
PvdA take one.
1, ja. En dat is eerst een quote van Rudy Kennis en dan een interview, want ik wou... Ik heb denk ik Peter Mertes sinds mijn exameninterview dat ik van hem heb afgenomen. Ik heb hem denk ik al 5-6 keer geïnterviewd.
Allee.
Dus ik dacht, voor een verandering zal ik eens iemand anders
nemen. Nonkel Peter, bij wijze van spreken.
Ik mag hem al je, met je, aanspreken.
Oh.
Maar ik heb daarom...
Zijn die sowieso onder kameraden?
Inderdaad.
De jutwaaierend.
Maar ik heb Wouter van Damme, de provinciale voorzitter, geïnterviewd.
Ah, ja.
En ik heb hem... Ah, ja, het is een rot, ambitieus kereltje. Ik zeg kereltje, want hij is een beetje kleiner.
En toch bij de PvdA.
Hij zit bij de verkeerde partij misschien.
Ja, ja.
Maar hij is ook zowat verantwoordelijk voor een heleboel campagnes achter Opel. Dus begon ik mijn gesprek daarover.
Dus de provinciale voorzitter en die heet?
Wouter van Damme.
Wouter van Damme, ik heb het proberen. En dus daar begint het mee?
Het begint met Rudy Kennis.
Rudy Kennis.
Het tweede gelukkig iets was dat, inderdaad, mijn stem die was daarnet helemaal weg. Ik ben dan binnengekomen... En tot mijn grote verbazing werd er mijn glas in mijn hand geduwd. Ik denk, verdorie, wat is dat nu? Ah, Prosecco, zeggen ze. Ik zeg, amai, de communisten tegenwoordig Prosecco. Wat zouden we die zondags drinken? Hè?
Goed, Wouter van Damme, voorzitter van de provincie Antwerpen voor de PvdA. We hebben daarnet naar de speech van Rudy Kennis kunnen horen. Wat vond u ervan?
Hij heeft een uitgebreide speech gehouden. Een speech met aan de ene kant hoe dat hij denkt dat er een economisch haalbaar... het openhouden van Opel economisch haalbaar is, hè, in zijn visie dan. Hij heeft ook een strijdbare visie laten horen, dat hij de mobilisatie vandaag, hè, voor de Mars voor Werk, ook al zei dat het nogal snel, hè, kwam, toch hebben zij ferm gemobiliseerd en zijn ze toch met verschillende honderden Opel werknemers naar Brussel gegaan voor die Mars. Dus hij laat ook echt kennen, hij geeft te kennen dat bon, die strijd pas begint. En dus dat ze bon, ook de oorlogsbuit die ze nu tegenhouden op de fabriek. Dus waar dat ze eigenlijk de afgewerkte wagens de fabriek niet buiten laten. Dat ze daarmee dat ze dat willen verder zetten. En dus dat is eigenlijk bon, dat de strijd nu maar begint. En hij gaf daar eigenlijk een strijdbare boodschap mee.
Is er eigenlijk nog hoop voor Opel Antwerpen? Want als ik daarnet Rudy Kennis hoorde, dan zei hij op een bepaald moment van ja, de beslissing die genomen is in verband met Zuid-Korea en het overplaatsen van die onderdelen, die gaan ze natuurlijk niet terugroepen.
Maar er is zeker nog hoop. Hè? Alles hangt af van denk ik dan, hè? Hoe dat de mensen gemobiliseerd worden. Hè? Want men heeft op verschillende plaatsen in de wereld heeft men al fabrieken proberen dicht te doen. Maar dat gaat, als de mensen zich niet verzetten, dan gaat dat. Hè. Dan sluit men fabrieken en dan smijt men de mensen op straat. Maar dat is al helemaal anders als de mensen zich daartegen verzetten. En dus naarmate dat er meer solidariteit is, hè, naarmate dat er een bredere solidariteitsbeweging is, dat er meer strijd is, hè, en dat men de mensen daarvoor ook oproept, denk ik dat je veel zaken kunt veranderen en veel opnieuw perspectieven kunt geven, hè, aan om teven welk verhaal bijna, hè, nieuwe perspectieven kunt geven. Dus dat is één zaak, hè, dat je zeker moet voor ogen houden. En ik denk dat ze bij Opel dat ze de mensen ook vandaag ook proberen te mobiliseren. En dus ik denk dat we dat moeten ondersteunen. Het is ook zo dat ze vandaag, de Europese vakbonden nemen een eengemaakt standpunt in. En dus, ik bedoel dan de vakbonden op Europees vlak bij Opel. Die nemen een eengemaakt standpunt waarbij dat ze zeggen, ja, er gaat geen enkel fabriek dicht. Hè, want anders kun je fluiten naar de besparingen die je ons zou willen opleggen, hè, aan de verschillende plans. Dan kun je er gewoon naar fluiten. Hè, want dan gaan we die hoe dan ook niet bekijken. Hè. Dus in die zin hebben ze daar een belangrijke kracht. Hè? Aan de ene kant de mobilisatie van de mensen, aan de andere kant dat eengemaakt standpunt op Europees vlak. Maar dan blijft natuurlijk de discussie van oké, welk model zet je daar dan tegenover? Want Antwerpen sukkelt natuurlijk met het feit, ja, of heeft een groot probleem, is natuurlijk dat er geen nieuw model vandaag op de tekentafel ligt, hè? En op de productie in de productie gaat zijn. Dus normaal stoppen zij hun productie in juni van dit jaar. En dus die oude Astra, die gaan normaal dan stoppen. En dus eigenlijk moet er een nieuw model op tafel komen. Hè. Moet er iets nieuws produceren. En dus daar zeggen zij van, ja, wij hebben eigenlijk recht op die SUV. Hè, dus de SUV die hen eigenlijk toegekend was een paar jaar geleden. Wat inderdaad waar is, hè. Ze hebben daar recht op eigenlijk, op die SUVs. Hè. Die zijn, en toen, dat is een ondertekend iets. Dus wij zeggen daar bijvoorbeeld dan ook, ja, inderdaad, ja, waarom kunnen die SUVs daar niet geproduceerd worden? Hè? Waarom kan er niet een ander model, hè, dus dat niet concurreert met de andere plans dan van Opel, kan dat daar niet geproduceerd worden. En dat zeggen de vakbonden ook trouwens. Hè. Maar natuurlijk, daarvoor zal er in de eerste plaats, hè, is het belangrijk dat de mensen zich daar rond verenigen en daar rond eigenlijk een strijd voeren. Maar volgens mij is het dus perfect, is het nog mogelijk dat de Opel open blijft.
Tot slot, wat zijn de vooruitzichten voor 2010? Want ik werd daar net al een doosje van de miljonairstaks toegestopt. Wordt dat de hoofdcampagne of zijn er andere?
Dus met de PvdA voeren we inderdaad die campagne. Hè. Dus de campagne van de miljonairstaks is een heel belangrijke campagne voor onze partij. In die zin dat we daarmee... In die zin willen we de mensen... Die vandaag, men vraagt eigenlijk heel veel van de mensen vandaag. Van de gewone werkende mensen vraagt men heel veel. Hè. Men verwacht, ik bedoel dan de overheid, hè, de bedrijfsleiders, hè, verwachten dat de mensen hun broekstriem aantrekken, hè, inleveren. Terwijl dat je in België eigenlijk veel rijkdom hebt, hè, zeer veel rijkdom, maar... En bijvoorbeeld op de grote fortuinen, hè, dus op de worden geen belastingen betaald. Hè. Dus Wij stellen eigenlijk voor dat op je loon worden wel belastingen betaald. Hè? Iedereen weet dat. Maar op fortuinen worden geen belastingen betaald. En dus wij stellen voor dat er op de fortuinen, dus dat gaat dan eigenlijk over de aandelen die je bezit, dat gaat over onroerend goed dat je bezit. Hè? En als je dat samentelt, dat is je fortuin. Wij stellen voor dat daar een belasting zou opgegeven worden. En zodoende dat je bon, en dat gaat maar over een percent, hè, tot maximum 3%, bij een vermogen van meer dan 1 miljoen euro, met een vrijstelling van je huis, dus van 500.000, ter waarde van 500.000 euro, dus dat begint eigenlijk maar van 1 miljoen 500.000 euro, hè, waarop dat die belasting zou geheven worden. Dus dat is een alternatief voor die besparingen die men eigenlijk verwacht van de gewone mensen. En dus inderdaad, is dat een belangrijke campagne, want nu slaat men... Ja, de mensen om de oren bij me gaan spreken met altijd hetzelfde verhaal van we kunnen hier niet, de crisis is zogezegd oorzaak van opnieuw is zogezegd de oorzaak van die gewone mensen ook, terwijl dat ze daar eigenlijk hoegenaamd geen aanleiding toe gegeven hebben. Het zijn wel de grote bankiers, het zijn wel de grote bedrijfsleiders die ons in de problemen gebracht hebben waar we vandaag staan. Dus in die zin, aan de ene kant zijn we er niet verantwoordelijk voor, en aan de andere kant zeggen we, het zou veel beter zijn moest er zo'n miljonairtax komen, want dan kan je bijvoorbeeld tewerkstelling creëren bij de overheid, dan kunnen die tewerkstelling financieren via die miljonairtax. Dus dat is een zeer belangrijke campagne. Daarnaast gaan we zeker rond het thema van werk ook campagne voeren, dus wat dat we volop bezig zijn. Waarom werk? Ja, omdat... men schat dat er dit jaar nog een keer 100.000 werklozen gaan bijkomen. Hè. Dus men stelt eigenlijk dat er... waarschijnlijk gaan er in België tegen het eind van dit jaar... Hè, zullen we meer dan 800.000 werklozen zitten. Dus dat is een historisch hoog cijfer. Dat is bij mij weten na de Tweede Wereldoorlog nooit meer voorgekomen. Hè, zo'n cijfer. En dus het probleem van het scheppen van werk is een zeer belangrijk probleem. Dus mensen die buitengesmeten worden en die een broodwinning, hun inkomen verliezen, dat is een serieus... Als je bijvoorbeeld hier in Antwerpen bekijkt, met de sluiting van Opel, dat zou dat betekenen dat er meer dan 10.000 banen met onderaannemen bij verloren zouden gaan. Dus wij denken, die campagne rond werk is ook heel belangrijk. En dus daar eisen wij bijvoorbeeld dat een winstgevend bedrijf... dat het eigenlijk een verbod moet krijgen op afdankingen. Hè. Dus denk maar wat er bij InBev gebeurde. Hè. Dus bij InBev heeft men inderdaad kunnen verhinderen dat er afdankingen kwamen, terwijl het een zeer winstgevend bedrijf is. Ja. Wij stellen voor dat er daar een wet op komt. Hè. Dus dat is één zaak. Een andere zaak is dat via de miljonairstax, hetgeen dat ik daarnet uitlegde, dat we via de miljonairstax denken we dat we ongeveer 8 miljard euro kunnen binnenhalen. En met die 8 miljard euro willen we onder andere tewerkstelling creëren bij de overheid. Hè. Onder andere in de non-profit, in verschillende sectoren, waar dat er, in het onderwijs bijvoorbeeld. Hè. Dus dat is eigenlijk een belangrijk andere piste die we naar voren schuiven voor werk. En dus op die manier willen we rond heel dat thema aan de bedrijven, onder de mensen eigenlijk, dat ook aanbrengen. En dan is het ook een jaar van feesten. Hè. Dus wij organiseren dit jaar... Een groot feest van de solidariteit. Hè, dus op 25 september van dit jaar. En dus dat gaat ook een belangrijke campagne zijn. Hè, want dat moet een uitgroei tot een fantastisch feest rond onze krant Solidair. Maar een feest waarin dat je heel veel volk bijeenbrengt. Maar dat ook echt een volksfeest is. Hè, met allerlei optredens en veel te eten en te drinken enzovoort. En ook een stuk... debatten, ook een stuk inhoudelijk een aantal zaken eigenlijk brengen. Maar dus het organiseren van dat feest, het realiseren van dat feest is een derde, laten we zeggen, belangrijke campagne.
En daarom wens ik jullie allemaal natuurlijk naast een gezond en voorspoedig 2010, wens ik aan jullie en aan de 35.000 betogers van vandaag in Brussel en dan de 3,4 miljoen werknemersgezinnen in ons land, 3 zaken. Ten eerste meer bescherming van de arbeid, onder meer door een wetsvoorstel AB InBev. Ten tweede meer jobs, onder meer door de miljonairstax. En ten derde en vooral veel meer volksdemocratie. Opdat 2010 het jaar mag worden van de mobilisatie, van de inspraak, van de strijd en van de solidariteit. Merci.
Zo, dat was om te eindigen nog eens of eens, zeg eens.
Eens, Peter Mertens.
Ja, dus de voorzitter. Hè,
ja,
dat ook
hij, had het, hij had in zijn speech trouwens de volledige speech van Foca overgenomen, maar hij gaf er wel commentaar op.
Nou ja, dus dan moeten we dan... volgende week zit redelijk vol, de week erna al een keer. Dat zal wel niet echt verjaard zijn over 2 weken, die, de actualiteit van Foca.